Goedemorgen Helmond. Mijn foldertje heb ik misschien vorige keer al eens laten zien. Het verhaal dat jouw leven kan veranderen. Fijn om weg te geven, ligt een stapeltje op de boekentafel. Ja, goed zo. Mijn getuigenis is dit. U denkt natuurlijk, Alex, oh ja, dat is die evangelist en die heeft altijd succes. En dat gaat altijd goed en de hele wereld komt tot bekering. Dat is natuurlijk niet zo. En soms loop ik op straat mensen en dan denk ik, wat moet ik eigenlijk nog doen? Het is onmogelijk, toch? Denk ik ook. En dan weet ik het gewoon niet meer. Ik heb al 1000 dingen verzonnen om mensen te bereiken. En het gaat fijn, het gaat goed en de Heer zegent het. Maar soms weet je het ook niet meer. En dan denk ik, Heer, ik weet het niet. Stuurt u maar mensen. En ik bad dat, ik kwam thuis en er was een mailtje van de gemeente in Hasselt in België. Die zei, we hebben een aantal nieuwe mensen ontmoet bij deur-aan-deurwerk. En er zijn een paar gewoon de gemeente binnengekomen. Maar die kennen het evangelie allemaal nog niet. Zou jij opnieuw de 5 avonden willen doen? Dus 3 maart beginnen we met de 5 avonden. Dus soms moet u gewoon bidden, geef maar Heer, ik weet het ook niet. Vraag, hè, en het komt. Toch? Ik kan het ook allemaal niet verzinnen. We zijn maar zeer beperkte mensen. En hij weet alle dingen. En hij kent alle mensen. Fantastisch. Hij kent ook u en mij deze morgen. En wat hebben we het weer nodig om het woord te horen. Ik ben zo blij dat het al open gegaan is door verschillende broeders. Soms kom ik in gemeentes, dan gaat de Bijbel helemaal niet meer open. Ja, als er gepreekt wordt, eventjes gauw, maar verder. Maar fijn dat het hier deze morgen wel gebeurt. Hè? Dat het eerste wat we deden was de Bijbel open. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wij willen u danken voor uw woord. Dank u voor de getuigenissen. Dank u voor de gemeenschap onderling. Dank u voor de oproep tot liefde, Heer. Dank u voor de getuigenissen die geweest zijn. Wilt u ook nu uw woord openen, Heer, en ons bepalen bij de dingen die u wil dat we verstaan. In Jezus' naam. Amen. Ik wil u 2 hele korte versjes lezen. En eentje is in het boek Job. Dat is het oudste boek van de Bijbel. Niet het eerste boek, maar wel het oudste boek. Job 25, net voor de psalmen. Job, dat leest u niet elke dag. Ik ook niet. Maar het is toch goed om te lezen. Elk woord in de Bijbel is belangrijk door hem gegeven. Ook het boek Job. Job 25, het vierde versje. Het vierde versje. Daar staat, hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God? Of hoe zou hij rein zijn die uit een vrouw geboren is? Verstaat u de tekst? Hoe zou een mens rechtvaardig zijn bij God? Dat is een goede vraag. En het antwoord staat in Romeinen hoofdstuk 5 vers 1, een veel bekendere tekst natuurlijk. Daar staat het antwoord, wat we hopelijk allemaal kennen. Daar staat, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Tot zover de schrift. Hoe zou een mens rechtvaardig zijn ten opzichte van God? Hoe kan een mens geaccepteerd worden door God? Onmogelijk. Maar het antwoord staat in Romeinen 5 vers 1, wij dan hebben vrede met God, gerechtvaardigd door de Heer Jezus Christus. Daarom alleen kan hij u en mij aanvaarden. Dat weten we hopelijk allemaal. Ja? En, maar mensen, het is toch nodig om daar weer eens bij stil te staan. En ik denk dat het goed zou zijn om daar elke maand eventjes bij stil te staan. Want we vergeten, ik ook, we vergeten heel gemakkelijk dingen. Ik wou iets zeggen, maar ik ben het vergeten. Nee. Ja, hoe snel vergeten wij dingen, toch? Hoe snel vergeten wij dingen? En weet u vooral, weet u wanneer u dingen begint te vergeten? De belangrijke dingen begint te vergeten? Als het moeilijk wordt in ons leven. Als het eventjes niet gaat. Als er een donker wolkje boven komt, toch? Als we problemen hebben met onszelf of met anderen, op welk gebied dan ook. En niemand ontkomt daaraan. Ook christenen niet. Nee, iedereen heeft zijn moeilijke tijden. Ik ook, u ook. En misschien is uw hele leven wel moeilijk, als we het eerlijk bekijken, toch? Ja, straks in de hemel zeggen we, wat was ik toch een ellendige toestand waar ik in zat, toch? Het was af en toe gezellig in de gemeente en fijn, en heel, maar vergeleken met wat ik nu zie, was het hier maar een ellende. Een tranendal, zeiden we vroeger. Nu, dat is niet elke dag zo natuurlijk, we hebben geweldige dingen. Maar in tijden dat er strijd komt, dat er ziekte is, dat er misschien sterfte is in de familie, zonde, twijfel en noem het maar op. Dan hebben we nodig om de belangrijke dingen die ik net heb voorgelezen, in die 2 korte versjes, om die te herinneren. Als u ze dan kwijt bent, dan hebben we een probleem. Ja? Als je wankelt, je hebt niks om je aan vast te pakken, dan val je. Maar als je wankelt, maar je hebt iets om je vast te pakken, dan sta je, toch? Dat is hij. En dat is een schrift. We wankelen allemaal van tijd tot tijd. Ik ook, u ook. Laten we eerlijk zijn. Maar dan hebben we helder inzicht nodig. Ik heb de kerstvakantie vorige maand, heb ik gebruikt, tenminste 2 dagen lang, om mijn studeerkamers op te ruimen. Mensen, dat was nodig, want ik kon er zelf niet meer in. Kent u zo'n kamer? Ja. Niemand komt daar, alleen ik, maar ik kon er ook niet meer in. Ik denk, nu wordt het tijd. Ik had wat tijd in de kerstvakantie. Ik ben 2 dagen bezig geweest. Ik heb zelfs een hele stapel boeken, en dat is moeilijk, hè? Boeken weggooien. Oh, die stonden daar 30 jaar, ik heb er nooit meer naar gekeken. En toch, om ze weg te gooien is moeilijk, hè? Dus ik ben een paar keer naar het containerpark geweest om die rommel op te ruimen. En nu is het netjes. Heerlijk. En nu kan ik weer dingen terugvinden. En ik heb dingen ontdekt die ik niet eens wist dat ik nog had. Toch? Ja, kunt u nagaan hoe mijn kamer eruit zag. Toch? Laten we eerlijk zijn. Ons leven is soms ook zo. Soms kan je er zelf niet meer in. Zo'n rommel is het geworden, toch? In je denken, in alles wat er gebeurt, je weet het niet meer. En dan moet je naar het containerpark om die dingen op te ruimen. Geestelijk natuurlijk, ja. En dan wordt het weer netjes en dan heb je het weer op een rijtje. En als de tijden komen dat het moeilijk is en verward en een rommeltje in je leven, dan moet je dus de dingen opruimen, zoals mijn kamer. En dan heb je weer helder inzicht. En hoe doet een mens dat? Door terug te gaan naar de schriften. Ik was vergeten wat er stond. Het was een rommeltje in mijn hoofd. Ik wist het niet meer. Hoe zit het nu eigenlijk? Die zegt dit, die zegt dat, ik denk dat, dan hoor ik dit. Ik weet het niet meer. We moeten terug altijd naar de schrift. En begrijpen we alles uit de Bijbel? Ik niet, u ook niet. Nee, maar de belangrijke dingen wel. De belangrijke dingen verstaan we heel goed. En daar heeft God voor gezorgd dat wij die dingen begrijpen. In tijden van rommel moeten we opruiming houden. Terug naar de schrift. En wat is de vraag deze morgen? Job 25 zegt, hoe komt het goed tussen God en mens? Hoe wordt een mens gerechtvaardigd? En dan zegt u, oh, dat weet ik al. Het evangelie ken ik al. Als ik u zou zeggen, ik ga deze morgen preken over het evangelie, dan denkt u, nou, dat ken ik al. Dat is voor iemand anders. Ja? Evangelie, oh, dat ligt er op de boekentafel. Dat kun je meenemen. Ja? Maar pas op, pas op. Wij hebben het elke dag nodig om dat oude evangelie te herinneren voor ons dagelijks christelijk leven. Het is niet alleen voor die eerste dag dat je tot bekering kwam, dat iemand het jou uitlegde, het kruis en vergeving, en dat je toen tot inkeer en tot wedergeboorte kwam. Dat is fantastisch, maar dat is misschien een hele lange tijd geleden. Maar al de dagen daarna heb je datzelfde evangelie nog nodig. Nog nodig. Niet alleen om op een papiertje uit te delen aan anderen, maar voor je eigen geestelijk leven. Want hoe wordt een mens gerechtvaardigd en hoe blijft een mens gerechtvaardigd voor God? Wij dan hebben vrede met God, gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus Christus. Heeft u vrede? Niet op de eerste dag van je christelijk leven, maar ook de 300 en de 3000ste dag van je christelijk leven. Heeft u nog vrede? Op dezelfde basis? Of zoekt u het nu ergens anders? Zoeken we vrede in de liedjes? Of in elkaar? Of in de gezelligheid? Of in de koffie? Of weet ik veel wat we allemaal kunnen doen, toch? Nee, de vrede blijft op hetzelfde fundament als de eerste dag van uw geestelijk leven. Nu, de vraag, hoe komt het goed tussen God en mens? Daar is de mensheid eeuwenlang het antwoord op kwijt geweest. Eeuwenlang wist men het niet meer. Er waren altijd enkelingetjes, altijd in de diepste duistere eeuwen van onze geschiedenis, zijn er altijd enkelingen die het nog wisten. En die zaten ergens in een hoekje, of in de gevangenis. Maar ze wisten het nog. God heeft zijn gemeente nooit helemaal zien verdwijnen. Er is altijd een kleine overschot geweest. En vandaag is dat gelukkig wat groter, we hebben vrijheid. We zitten niet in de gevangenis. Maar het antwoord op die vraag is men eeuwen kwijt geweest. In de 14 of 1500, in de middeleeuwen, einde van de middeleeuwen, wist men het helemaal niet meer. Het antwoord, hoe komt het goed tussen God en mij? Geen idee. Je moet je goede werken doen, je moet je sacramenten doen, je kent het allemaal wel, dat was de kerk van toen. En er zat een man in de gevangenis, of niet in het klooster, sorry, in het klooster. Luther, hij zat in het klooster en hij zat zich af te vragen, wat is het antwoord op deze vraag? Hoe komt het goed tussen God en mij? En hij wist het niet. Hij wist het niet. En als hij over God hoorde, dan werd hij bang. En als hij over Jezus hoorde, werd hij helemaal bang. Want dan zag hij een perfecte iemand en dacht, oei, 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 daar ben ik niet. Hoe komt het goed tussen God en mij? Hij wist het niet. In het klooster. Tot in 1517, hij mocht lesgeven op een school aan priesterleerlingen. Een katholieke school natuurlijk. En toen las hij uit de Bijbel, een Romeinenbrief en de Galatenbrief. En toen zag hij, oh, nu snap ik het. Toen ging het licht aan. Toen las hij, een mens wordt gerechtvaardigd door geloof alleen. En dat is mijn thema deze morgen. Wist u dat nog? Dat geloven wij. Wij geloven als evangelische mensen, protestants evangelische mensen, dat we gerechtvaardigd worden door geloof alleen. Ja, ja, dat wist u al. Ja, en toch, het is nodig om dat te herhalen en te herhalen. Ik heb het nodig om dat keer op keer op keer, misschien wel dagelijks, te horen. We worden gerechtvaardigd door geloof alleen. En weet u, dat is niet meer bekend, ook in evangelische kringen vandaag. Ik las een onderzoek, een Amerikaans onderzoek, waaruit blijkt een aantal jaar geleden dat 21% van de protestants evangelische christenen in Amerika geloven nog dat we gered worden door geloof alleen. 21%. De anderen denken dat je toch iets moet doen. Toch iets moet toevoegen aan wat Jezus heeft gedaan. Ze hebben geen rust, ze hebben geen vrede. 21% snapt het nog, volgens dat onderzoek. Dat is ernstig. Ja, en misschien is het hier ook wel een beetje zo. Misschien zitten hier ook mensen tussen deze morgen die zeggen, wel, ik ben de rust en de vrede kwijt. Gisteren had ik nog iemand op het internet een gesprekje mee. En die zei van, ik zeg, kom je in de hemel? Zegt wel, ik hoop dat God een goede beslissing neemt straks. Maar ik heb er goede hoop op. En hij kende de woorden die wij allemaal zeggen. Hij zei hetzelfde, wij geloven in het kruis. Ja, Jezus is voor mijn zonde gestorven, hij wist het. Maar als je dan zegt, ben je 100% zeker? Dan zegt wel, ik hoop het. Niet begrepen. Niet begrepen. En ik hou contact met hem en bid maar dat hij het wel gaat begrijpen. Want het is altijd zo moeilijk. Het is niet vanzelfsprekend dat we de bekende woorden die we lezen en die we zingen, dat we die ook begrijpen. En de oorzaak vandaag is een grote onkunde van de schrift. Een grote onkunde van de schrift. Dat is onze tijd, is het zo. En lees uw Bijbel. Ik ben zeer blij met u als u uw Bijbel leest. Ja? Want daar staat het antwoord. Komt niet van mij, komt uit de schriften. Als er geen duidelijk onderwijs is in kerken, dan verliezen we ons fundament. En dan krijgen we twijfelende mensen. Dan krijgen we golven, ja, een golf der zee die twijfelt en die dingen kapot maakt. We hebben het in de storm in Spanje gezien, golven maken dingen kapot. Ook in de gemeente, als ze beginnen te twijfelen, dan bent u geen bemoediging voor mij. Nee, en ik niet voor u, toch? Nee, maar als we stevig staan, dan hebben we iets te zeggen. En vandaag is dat moeilijk. Woorden als zonde en vergeving en verzoening en rechtvaardiging en zekerheid en werken, dat krijgt allemaal langzaam een andere betekenis dan wat de schriften zeggen. En dan gaan we de verkeerde kant op. En ik moet mezelf waarschuwen, ik mag u waarschuwen, ik hoop dat u mij waarschuwt tegen die dingen. Altijd laten we de definitie handhaven die de schriften zegt over deze dingen. Nu, rechtvaardiging door geloof alleen, mensen, het is zo belangrijk. Het is een prachtige term. U wordt gerechtvaardigd door geloof alleen in dat Jezus betaald heeft. Op het moment dat u dat gelooft, doet God het bewijsstuk weg, is uw schuld weg en bent u voor eeuwig gerechtvaardigd. Kunt u het begrijpen? Ik niet. Ik snap het niet. Het is te mooi om waar te zijn, toch? Dat God u inschrijft in zijn boek en zegt, je bent gerechtvaardigd. Het is voor eens en voor altijd goed. Onbegrijpelijke genade is dat. De geschiedenis van de mensheid heeft twee antwoorden gegeven op deze vraag. Hoe komt het goed tussen God en mij? Twee antwoorden. De eerste is, wat de Bijbel noemt in het Nieuwe Testament, wordt dat genoemd de weg van Kaïn. In Judas hoofdstuk 1 vers 11 staat. De weg van Kaïn. Kent u de weg van Kaïn? U kent Kaïn en Abel nog? Het is een paar weken geleden, maar u kent ze nog, ja? Ja, het begin van Genesis. De eerste twee baby's die geboren werden, toch? Kaïn en Abel. U krijgt ruzie, de een slaat de ander dood. Ellende, want de ene zijn offer werd aanvaard door God en de ander niet. Kaïn niet. Abel zijn offer werd aanvaard. U kent het verhaal allemaal. Kaïn wordt zo boos dat hij zijn broer doodslaat. En dat is de weg van Kaïn. Kaïn kwam met zijn offer, zijn eigen vrucht van zijn eigen handen, van zijn eigen arbeid op zijn eigen land. En God zegt, daar heb ik niks aan, jong. Eet het lekker op, maar daar kan je niet mij mee offeren. Met je eigen werken, met je eigen goede dingen. Kan niet. Abel kwam met het bloed van een lammetje. Daar had hij geen deel aan gehad, want Abel krijgt geen lammetjes. Dat kan niet, toch? En zijn vrouw ook niet. Hij kwam dus met heel iets anders, ja, en met het bloed. En dat was, ik denk niet dat Abel het begrepen heeft in die tijd. Ik denk het niet. Het was nog helemaal nieuw, maar God begreep het al. Hij maakte daar duidelijk dat de weg van Abel, die tekst staat niet in de Bijbel, dat woord staat niet in de Bijbel, maar is dat er zonder bloed geen vergeving is. En Kaïn kwam met zijn offer zonder bloed. En Abel met het bloed. En daar was vergeving. Dat was de eerste aanduiding in de Bijbel. Op de derde blad zei al dat God zegt, straks komt het grote lam die zijn bloed geeft. En zonder dat bloed is er geen vergeving voor niemand niet. Voor iedereen die dat wel gelooft wel. En op dat moment, als u dat gelooft, dat het bloed van Jezus voor u genoeg is, dat hij alles betaald heeft, wordt u eens en voor altijd gerechtvaardigd voor God. Dat is fantastisch. Ja? En dat blijft ook zo. En dat hebben we keer op keer nodig. Om dat te horen, wat hij heeft gedaan. Veel preken gaan over wat u moet doen. En dat moet ook af en toe. Ja? Ja? Meer Bijbel lezen, meer bidden, meer getuigen, meer heilig leven. Dat is allemaal prima om te horen. En dat is ook nodig. Maar ik denk, laten we nog meer preken doen over wat hij heeft gedaan. Want dan wordt u zo blij en zo bemoedigd en zo stevig. Dan gaat u uw Bijbel lezen, dan gaat u bidden, dan gaat vanzelf. Dat is geen opdracht meer, dat wil je dan. Want we hebben veel te vertellen. De weg van Kain of de weg van Abel. Want als we niet meer begrijpen hoe zondig de mens eigenlijk in zijn Gods ogen, dan gaan we de weg van Kain volgen. Ja, ik ga het goed maken. Maar als je begrijpt hoe hoog de rekening is, dat je het nooit kan betalen, dat er iemand zijn leven moet, dat God zijn leven moest geven op het kruis, dan zeg je, oh, nu snap ik hoe diep ik in de ellende zat. Hoe zwart God de zonde zag. En als dat weg is, als zonde een vergissingtje wordt, ben ook maar een mens, hij begrijpt het wel. Kent u die opmerking? Ja, ben ook maar een mens. Ja, wat ga je zeggen tegen God? Ja, ik ben ook een mens. Zeg, dat weet hij al lang, dat heeft jou gemaakt. Toch? Daar kan je niet mee afkomen. Nee, maar de Bijbel zegt dat wij vijanden van God waren, veroordeeld voor altijd onder zijn toren. En elke mens die hier buiten loopt en de Heer Jezus niet kent, is nog steeds onder de toren van God. Zo denkt hij over die dingen. Ik niet, hij denkt daar zo over. Ja, hij denkt daar zo. En ik nu ook, ja, omdat hij er zo over denkt. Want een christen die denkt zoals God denkt. Tenminste, hij probeert dat. Maar u begrijpt dat als een mens het antwoord niet weet op die vraag, hoe komt het goed tussen God en mens, dan raakt de mens in paniek. Denk maar aan die Luther in zijn klooster. Die zat zichzelf te slaan en zegt, hoe komt het goed? Hij was in paniek. Hij zegt, stel je voor dat ik vandaag dood ga en ik kom ongerechtvaardigd voor de troon terecht. Wat dan? Dat was zijn grote schrik. We kunnen ons nauwelijks meer voorstellen wat een angst dat in een mens moet geven. Wat een vrede het geeft als je het antwoord vindt. Dat is de andere kant. En Gods manier is zo onbegrijpelijk. Dat kruis van Jezus is zo onbegrijpelijk. Zo uniek. Dat is iets wat de Bijbel zegt, kan een mens nooit verzinnen. Het antwoord kunnen ze niet verzinnen. En het is zo vreemd dat mensen het vaak jarenlang niet begrijpen. Ik heb contact met een jongen jarenlang op het internet. In Zuid-Limburg hier. En ik heb het, ik denk, met 25.000 voorbeelden proberen uit te leggen. Wat het kruis is en dat de vergeving is en dat je zeker kan zijn. En hij begrijpt het niet. Na al die jaren. Wat is dit? Is die dom? Absoluut niet. Maar er is iets waardoor hij het niet ziet. Onbegrijpelijk. En ik ben ermee gestopt. Ik zeg, nee, ik stop ermee. Ik stop ermee. Ik weet niet meer. Ik heb alles verteld. Ik zeg, Heer, wilt u het uitleggen? Want mij lukt het niet. Het krijgt niet gedaan. Met alle simpele voorbeeldjes die een kind kan begrijpen, kan een volwassen mens het nog niet begrijpen. Zo onbegrijpelijk is het soms. Ja. Hij houdt zich vast aan de weg van Kain. En hij wil niet toegeven en het loslaten. Dat is erg. Rechtvaardiging door geloof alleen. Of u die vraag begrijpt, zou je kunnen testen met een goede vraag. Als ik u zou vragen, hoe denkt u dat God nu op dit moment over u denkt? Nu. Is die blij met u? Is die gefrustreerd? Is die boos? Wat is die? Hij is blij met u? Want jij doet het helemaal perfect, Arie. Hè? Nee? Juist. Goed, maar hoe denkt hij over jou? Is die blij met jou? Ondanks de worstelingen en de twijfels? Oké, goed. Luister dan, want het is geweldig. Hoe denkt de Heere God over mij op dit moment? Als je daar het juiste Bijbelse antwoord hebt, heb je het begrepen. Ja? Hij is namelijk, als je de Heer Jezus hebt aangenomen, voor eens en voor altijd niet meer gefrustreerd met jou. Ondanks alles. Ondanks de zonde die ik morgen ook zal doen. We zijn gerechtvaardigd. Het is als je voor de rechtbank komt en de rechter zegt, iemand anders heeft jouw schuld betaald, ga maar naar huis. Ik verscheur, ik gooi het dossier weg. Ja? We praten er niet meer over. Je bent vrijgesproken, toch? Vrijgesproken door geloof alleen in iemand anders die jouw schuld betaalde. Hoe denkt God over, of hoe denkt die rechter dan over jou? Als een vriend zegt, we gaan samen een pintje drinken. Want je bent vrij. En jij zegt, ja, maar ik twijfel. Ik heb schuld. Ja, zegt hij, maar dat is vergeven is weg. En ik betaal je pintje. Ja, voilà. Als je schuld weg is, is het weg. Rechtvaardig door geloof. Allee, ik heb een oude catechismus gevonden. Dat is een woord wat u niet leuk vindt. Een catechismus van vroeger, weet u wel. Ja. Maar mensen, we hebben weer een catechismus nodig. Wist u dat? Niet je oude katholieke catechismus, zo'n onzin. Nee, nee, we hebben een Bijbelse catechismus nodig. En die bestaat gelukkig nog. En ik vond er één. En daar staat het zo in. Wat is rechtvaardiging door geloof alleen? Rechtvaardiging is een daad van Gods vrije genade aan zondaars, waardoor hij hen alle zonden vergeeft, hen ziet en accepteert als gerechtvaardigde personen, niet door iets in hen of door hen gedaan, maar alleen op grond van het volmaakte gehoorzaamheid en offer van Christus, die God hen volledig toerekent en die zij ontvangen door geloof alleen. Amen. Schrijf dat maar op een tegeltje op het toilet. Toch? Uw catechismus. Ja. Als u 52 tegeltjes op het toilet hebt, kunt u de hele catechismus op het toilet schrijven, toch? En dat je het elke dag ziet, 5 keer. Ja? Dat je het ziet, wat daar staat. Mag ik het nog een keer voorlezen? Rechtvaardiging is een daad van Gods vrije genade aan zondaars, waardoor hij hen alle zonden vergeeft, hen ziet en accepteert als gerechtvaardigde personen. Niet door iets in hen of door hen gedaan, maar alleen op grond van de volmaakte gehoorzaamheid en offer van Christus, die God hen volledig toerekent en die zij ontvangen hebben door geloof alleen. Dat is wat rechtvaardiging door geloof is. En vanaf dat moment dat ik tot bekering kom, door zijn genade, dan ziet God mij als klaar voor de eeuwigheid. Een andere goede vraag is, wat moet er aan u nog veranderen voordat u naar de hemel kan? Wat? Ik moet het hier niet zeggen, maar denkt u dat er nog iets aan u moet veranderen waardoor God u kan accepteren? Als u dat denkt, hebt u het evangelie nog niet begrepen. Als u zegt, er hoeft niets meer te veranderen. Oh ja, voor mijn familie en voor mezelf moeten er nog 1000 dingen veranderen. Maar ondanks die 1000 dingen geeft God, ik heb je gerechtvaardigd eens en voor altijd. Dan alleen heb je die zekerheid. Ik weet niet of u Spurgeon nog kent, mijn grote vriend Spurgeon. Ja, ik heb hem net niet gekend, maar 1850. Ja, de grootste prediker in Londen. De man waardoor de eerste files ontstonden in Londen, omdat ze allemaal naar zijn preek gingen luisteren. Met een paard en wagen over de bruggen over de Theems. Ja. Toen hij 8, 9 of 10 jaar was, een tiener. Zijn grootvader was predikant. Zijn vader was predikant. Zijn ooms waren predikant. Hij zou het ook worden, dat is logisch. Hij had alles gehoord. Hij kende de catechismus uit zijn hoofd. Maar hij had geen antwoord op deze vraag. Hoe komt het goed tussen God en mij? Gek, hè? Het is een openbaring door de geest. Niet van je grootvader, je oom of je vader. Die moeten het vertellen. Ja. Maar het is een openbaring door de geest alleen. En die jongen, als u naar YouTube gaat vanmiddag, dan moet u die films opzoeken. De Spurgeon Movie, het is Nederlands ondertiteld. Dan zie je daar, de film begint zo. Dan loopt hij als kleine jongen, loopt hij door de sneeuw op een ijskoud Engels weiland. En hij loopt na te denken in die sneeuwstorm. Hoe komt het goed tussen God en mij? Hij kende alleen zijn eigen schuld. Die had hij wel meegekregen van thuis. Dat wist hij wel. Maar hoe komt het dan? Hoe wordt dus de oplossing daarvoor? Hij wist het niet. En toen kwam hij langs een klein kerkje. Maar daar waren baptisten. Daar ging hij niet naar binnen. Hij kwam met de Church of England. Daar hoor je niet thuis. Baptisten is verkeerd. Maar hij had het zo koud. Hij is toch naar binnen gegaan. En hij kwam in een heel klein kerkje. De helft van hier. Als u dat ziet, is er nog wel een derde van hier. En er stond een hele simpele voorganger voor. En hij kwam binnen en iedereen keek om. Dat vond hij leuk. Hè? Hij ging achterin zitten, bibberen van de kou. En de tekst was dit uit Jesaja. Zie op hem. En toen hij die preek hoorde, die 3 woorden, toen snapte hij het. Zie op hem. Vandaag, morgen, overmorgen, alle dag. En toen daalde de vrede van God in zijn hart neer. Nu had hij het antwoord. Bij de baptisten. Ja? Had hij dat gehoord? Want er is maar 1 evangelie, mensen. Er is maar 1 evangelie, toch? Toen hij dat hoorde, hij keek altijd naar zichzelf. Wat moet er aan mij nog veranderen? Hoe zou God vandaag over mij denken? En die predikant hielp hem om niet meer naar zichzelf te kijken, maar zijn ogen te richten op het kruis. Ik zie op hem, hij heeft alles betaald, jongen. Hij heeft alles betaald. En dan is er rust en dan is er vrede. Mag ik het zo samenvatten? De Heer Jezus heeft afgerekend. Mij wordt niets meer aangerekend. Maar zijn rechtvaardigheid wordt mij toegerekend. Schrijf dat maar op het volgende tegeltje. Ja? De Heer Jezus heeft afgerekend. Mij wordt niets meer aangerekend. Maar zijn volmaakte rechtvaardigheid wordt mij toegerekend. Wij zouden zeggen, in deze moderne tijden wordt op uw rekening gestort. En dan, gaat u, hè, en dan denkt u, ik ben arm, en dan ga je naar de bank en dan ontdek je daar een gigantisch bedrag op uw rekening staan. Ik denk, hoe is het mogelijk? Heeft iemand anders daarop gestort? Ik heb genoeg voor elke dag. En dan gaat het niet over geld natuurlijk. Het gaat niet over geld. Ik heb genoeg voor elke dag. Mensen, dit is zo nodig om te horen. Elke keer opnieuw. Weet u, laat me even duidelijk maken. We zitten hier in het katholieke zuiden, toch? Van Nederland. Als ik hier of in België door het land reis, zie ik al die kerktorens van de katholieke kerk. Ik teken ze ook, heel leuk om te zien, prachtige gebouwen. Maar die dingen zijn meestal scherp, toch? Een kerktoren is niet plat, nee, dat is zo. Ja. En het, voor mij is dat een herinnering. Het lijkt op een injectienaald, die is ook scherp. Want wat zegt die katholieke kerk? Die zegt, hoe wordt het goed tussen God en jou? Wel, dat begint al als je 8 dagen oud bent. Dan word je als babytje naar voren gedragen in de kerk en krijg je een injectie. Met het eerste beetje druppeltje genade. En de volgende keer, bij het volgende sacrament, bij je vormsel of bij je noem, krijg je de volgende druppeltje. Ja? En dan krijg je nog een druppeltje. En als je druppeltjes genoeg verzameld hebt, dan mag je ermee aan de slag. Doe je best. Ja? Want je hebt kracht van God gekregen, genade van God. Of je er komt, dat hangt van jou af. Dat denk ik bij al die kerktorens. Is een injectie. Laat me nu de Bijbelse versie vertellen. Wacht. Laat me de Bijbelse versies vertellen. Je komt in dit leven. Je komt tot één keer op het moment dat je dat hoort. Niet als baby, dat kan niet. Maar je komt later tot bekering. En op dat moment geeft God jou alle gerechtvaardigheid van God. In één keer. Laat me een ander voorbeeld. Misschien heb ik het wel eens genoemd. U komt bij de Albert Heijn. En u vult uw karretje. En u komt bij de kassa. En wat zegt de juffrouw altijd bij de kassa? Heeft u zegeltjes? Ja? En dan krijg je een heleboel zegeltjes als je veel gekocht hebt en 1 zegeltje als je bijna niks gekocht hebt. Dus dat kennen we allemaal. En dan krijg je zo'n kaart erbij waar je zegeltjes op kan plakken. Dat kennen we allemaal. Laat me dat toepassen op het evangelie. U loopt met uw karretje door het leven en u koopt alles. Ja? Een heleboel verkeerde dingen ook. En je komt bij de kassa. Laat me eerst die katholieke versie vertellen. Of de niet-christelijke versie vertellen. Dan kom je bij de kassa en dan zegt de juffrouw, heeft u zegeltjes? En dan krijg je zo'n kaart, weet je wel, met zegeltjes. Die moet je dan zelf verzamelen. Als die vol is, dan kan je iets met korting krijgen. Als die vol raakt, want dat weet je nooit zeker. Anders moet je zegeltjes gaan lenen via Facebook, toch? Ja, dat kennen we allemaal, niet? Als een christen door het leven gaat en hij komt bij de kassa, weet je wie er achter de kassa zit? De Heer Jezus. En hij zegt, hier is een volle kaart. Ik heb alles betaald. Hier is een volle kaart. Het is vol. Het is klaar. Word je blij? Dacht ik ook. Ja, het hangt niet van mij af. Hij heeft de volle kaarten klaar liggen voor ieder die tot zijn knieën, op zijn knieën gaat, zijn schuldbeleid, afscheid neemt van deze wereld en zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus alleen. Hij heeft betaald. Het hangt niet van ik heb gedaan, krijg ik 2, 3, 4 of 5 zegeltjes. Dat is een hopeloze godsdienst. Geen hoop, want je weet nooit of je kaart volkomt. Mensen, hier moeten we mee leren leven, want we weten dit allemaal. We kunnen nog wel 5 voorbeelden verzinnen. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar hier moet je mee leren leven, want de aanval komt morgen weer. Misschien vanmiddag al. Ja? De twijfel, de onzekerheid, de frustratie uit jezelf of uit anderen. U kent het allemaal, elke dag. En als je dan niet zeker bent van deze dingen, dan val je om. Ik heb het al gezegd. Dan val je om, moeten we blijven staan. Want falen komt terug. Laat me u meteen het goede nieuws vertellen deze morgen. U blijft zondigen tot uw laatste dag. Wordt u blij? Nee, maar het is wel de waarheid. In Gods ogen zullen we dat altijd blijven doen. Want hij is de maatstaf. En die maatstaf haal ik nooit. Dus blijf ik altijd onder de maatstaf. Altijd, altijd. Maar het wordt mij toegerekend. Dat is fantastisch. Een voorbeeldje geven. Een paar leuke voorbeeldjes. Je kunt je voorstellen, een jonge kerel van 18 jaar... die heeft soms moeite met zijn lustgevoelens. Dat is heel normaal. Hè? Schepping van God, fantastisch. Maar hij weet ook wat niet kan. Dus hij denkt, dit jaar, 1 januari, ga ik daar niet aan toegeven. Ik ga daar niet aan toegeven. Goeie voornemens. Tadaan! 2 januari, fout. Ja. Ander voorbeeld. Gaat niet over de vrouw alleen, maar de Bijbel zegt, je zult niet roddelen over de anderen. 1 januari, goed voorbeeld. Ik ga dit jaar niet roddelen. Ik ga Leo zijn naam niet noemen zonder dat hij het weet. Op een verkeerde manier. Ja? Tegen anderen. Ga het niet doen. En dan kom je in een vriendenkring, wat gezellig is. Nieuwjaarsreceptie, 2 glaasjes. En zegt, ik heb nog een verhaal over Leo. Ja, heel gemakkelijk. En ik denk, ah, stom mens, ik was van plan om het niet te doen. En toch heb ik het gedaan. Ik ga niet liegen dit jaar. Nee, kan niet. Nee, nee. Het is pure genade dat hij een zondaar aanvaardt. De kerk is voor zondaren. Als een man die kwam hier binnen, niet hier, maar bij een kerk binnen, en zegt, meneer, mag ik hier lid worden? En de voorganger zei, bent u zondaar? Zegt, ja, nou, dan bent u welkom. Dan bent u welkom. Ja, anders niet. Als u geen zondaar bent, moet u naar ergens anders, toch? Ja, dat is de evangelie. Ik ga niet liegen dit jaar. Ik ga de waarheid vertellen. Totdat iemand jou een vraag stelt in het openbaar en je denkt, ja, dat is wel heel pijnlijk als ik hier de hele waarheid ga vertellen. Dus ik ga er een beetje de kantjes van aflopen, toch? En je vertelt een halve waarheid en dan kom je thuis en denk, ah, stop. Ja, het was te pijnlijk. Ik ga niet bang zijn dit jaar. Want de Bijbel zegt, gij zult niet vrezen. Wees niet bang. Ik ga het niet doen dit jaar. En dan komt mijn eerste afschrift binnen van de bank en denk je, oei, de einde van de maand gaat niet lukken dit. Ja? Ah, en de angst komt al binnen. Ah, ik ga het niet doen. Ik ga niet hoogmoedig zijn dit jaar. En de 31 december ben ik zo trots op mijn nederigheid. Ik heb een grote gift gegeven aan een zendeling, dat is maar een voorbeeld. Hè? Niemand weet dat. En ik ga ervoor zorgen dat niemand het weet, want de Bijbel zegt, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Maar de volgende week zondag ga ik toch op een of andere slimme manier laten doorschemeren wat ik eigenlijk gedaan heb. Kent u het? Ik merk het aan u, we kennen het allemaal. We kennen het allemaal. Ik ga geen verkeerde taal, geen verkeerde woorden gebruiken onder mijn collega's of vrienden. En nogmaals, als dat derde puntje komt, dan denk je, ik heb nog een verhaal. Dan denk ik, oh, wat heb ik nu gezegd? Dit woord zou ik hier niet durven zeggen in de evangelische gemeente Helmond. Maar op mijn werk wel. En ze weten het gelukkig niet. Ja. Maar het komt zo gemakkelijk uit. En elke keer denk je, waar ben ik toch mee bezig? En het gevolg is twijfel, vrede weg, gefrustreerd met jezelf. En terecht. Want wij kunnen het niet. Het gevolg is een kerk vol miserabele christenen. Die ze lekker zingen en we hebben fantastisch en het is gezellig. Maar als ze zouden weten. En noemt hij de hele lijst maar op. Wat ik deze week weer gedacht, gezegd of gedaan heb. Als ze zouden weten. Weet je wat? Ik ga er harder aan werken. Ik ga mijn best doen. Van de week sprak ik een student op straat. En de evangelie aan hem uitgelegd. En later kreeg ik een berichtje van hem op Instagram. En hij zegt, Alex, wij zijn niet gelovig, zegt hij. Maar mijn vriendin en ik zijn niet gelovig. Maar je hebt ons wel aangesproken. We vonden het fantastisch. We gaan ons best doen om beter te leven. Niet gesnapt. Niet begrepen. En dan moet ik ook niet. Ik heb er ook een jaar over gedaan. Hij ook niet. Dat kost tijden, ja. Ik zeg, jongen, dat is juist het punt. Je kan het niet. Je hebt een redder nodig die jou rechtvaardigt. Ondanks alles wat is, was en zal zijn. Want heel gemakkelijk komt dat werken geloof weer terug. Ik ga eraan werken. Ik ga het doen. Zodat God weer blij met mij kan zijn. Dat is erg, hè? Ik heb het ook, hoor. Dat is heel menselijk. Heel gemakkelijk komt dat weer binnen. Ik ga mijn Bijbel lezen in 2020. Elke dag. Kwartier. Ik ga hem niet alleen lezen, ik ga hem uit mijn hoofd leren. Dat ga ik doen. Ja? Ik ga meer bidden, ik ga meer dingen doen in de gemeente. Ik ga Ali zeggen, geef maar een taak. Ik ga het doen. Ja? Ik ga meer bidden, al die dingen. En heel gemakkelijk komt dat werken geloof van vroeger weer terug. Ik weet wel, ik ben in de Heer Jezus, maar volgens mij is hij... Hij houdt van mij, maar hij vindt mij niet zo leuk. Begrijpt u het verschil? Hij vindt mij niet zo leuk. Want hij weet, u weet het niet, maar hij weet wat ik gedachten gedaan heb. Hij is niet zo blij met mij, maar ik ga eraan werken. Conclusie is, niets werkt. Maar mensen, zelfs de goede dingen die we doen. Bijbel lezen, memoriseren, meer doen in de gemeente, bidden en evangeliseren. Kun je doen en worden meestal gedaan met toch ten diepste een verkeerde motivatie. Ze zijn toch besmet. Want wij zijn besmette mensen. Ja? Zelfs die goede dingen zijn besmet met het verkeerde. Weet u, ik kan mijn Bijbel lezen deze week. Met de geheime intentie dat ik hier volgende week kan staan. En u kan laten zien hoe goed ik mijn Bijbel gelezen heb. Ik kan evangeliseren, ja, want dan kan ik in de gemeente zondag weer vertellen hoeveel mensen ik bereikt heb. Ja. Begrijpt u? Zo gemakkelijk kan. Ik ga mijn vrienden dienen, die ellendige vriend op mijn werk. Die moeilijke man, moeilijke vrouw, die ga ik dienen. Dat zegt de Bijbel toch? Dien uw vijanden, dat doe ik ook. Dat doe ik. Maar de diepste motivatie kan zijn, dan heb ik minder last van die man. Heb ik minder last van die man. Heel gemakkelijk. Hoe arglistig is ons hart? Ja? Ik ga mijn studie geven, want dan kunt u zien hoe intellectueel ik ben. En hoeveel weet ik, hoe goed ik mijn Bijbel ken. En Paulus kende deze dingen ook. Leest u maar in Romeinen 7. En wat doet hij? Hij gaat naar zijn slaapkamer, hij doet zijn handen in de lucht en zegt, Heere God, wat een ellendig mens ben ik. Wie zal mij verlossen van deze ellende? En dan komt het antwoord. Romeinen 8 vers 1. Halleluja, door Jezus alleen. Hoofdstuk 8 vers 1 begint zo. 8 vers 1. Romeinen 8 vers 1. 7 eindigt met, ik ellendig mens, wie gaat mij verlossen? En 8 vers 1. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. God kan en wil u niet meer veroordelen, want de oordeel is al geweest. U blijft zondig tot uw laatste dag, maar God kan u niet meer veroordelen. We zijn gerechtvaardigd, het dossier is weg. Zo is er dan geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is. Zeg dat niet tegen de politieman die u een bonnetje geeft op die parkeerplaats. Nee, niet proberen. Nee. Maar bij de Heere God kan je het zeggen. De Heere God, u kan mij niet meer veroordelen, want de Heer Jezus is voor mij veroordeeld. Er is geen oordeel meer. Er komt geen oordeel meer over hen die in mij zijn, zegt de Heer Jezus. Dat is niet fantastisch. Wij zijn daarvan bevrijd. Nu, er is geen veroordeling meer. Dus kijk niet naar jezelf, kijk naar wat hij heeft gedaan. En dat telt niet alleen, ik zeg het nog een keer, voor die eerste dag dat je tot bekering komt. Lang geleden, of niet zo lang geleden. Voor Jan is het heel lang geleden. Jan? Ben je tot bekering? Hoe lang is het geleden, Jan? Maar al die dagen daarna, ben je op dezelfde basis gerechtvaardigd. Vandaag ben ik op dezelfde manier door God geaccepteerd als de eerste dag dat ik op mijn knieën ben gegaan. En dat blijft tot uw laatste dag zo. En dan komt de rust. Wij dan hebben vrede met God. Gerechtvaardigd door de Heer Jezus. Vrede. God is blij met u. Hij is niet gefrustreerd. Want hij kijkt naar u door de Heer Jezus heen. En daarom kan hij blij met u zijn. Als de Heer Jezus niet was, keek God niet eens naar u. Dan ben je zijn vijand en veroordeeld. Maar door de Heer Jezus zegt hij, ik hou van jou. Je bent niet mijn lievelingetje. Ik hou niet van je omdat je zo'n lievelingetje bent. Nee, fantastisch. Oh, ben ik diep onder de indruk. God is verliefd op mij. Hij heeft een foto van mij op de ijskast. Nonsens. Ja, maar soms wordt dat gezegd in kerken. Ja? Oh, God is helemaal hout op de bodel. Zoals een jongen van 17 verliefd kan zijn, toch? Helemaal weg. Nee. Hij houdt van zijn zoon. En als ik in zijn zoon ben, ben ik gerechtvaardigd in de Heer Jezus Christus. En alleen, en alleen, en alleen daarom. Door geloof alleen. Dat is het goede nieuws. Tot slot dit, mensen. Dit heeft geweldig veel consequenties, veel vrucht. Daar hebben we geen tijd voor om dat om deze morgen te bespreken. Maar dat betekent onder andere, we zijn ontsnapt aan de toren. Hebreeën zegt, hoe zullen wij dan ontsnappen? Escape. Ontsnappen. Ja, een niet-christen zit in een escape room waar geen uitgang is. En dan komt er nooit uit. Dan alleen de deur, want Jezus zegt, ik ben de deur, dan kom je eruit. Dan komt er rust en vrede. Dan is er toegang tot de troon. Je hoeft nooit te zeggen, Heere God, nu mag ik niet komen. Als er zonde is, beleid het. Ja, elke keer weer, maar je mag steeds terugkomen. Dan komt er, zoals de engel zei tegen de herders, net voor kerst, in het veld van Efrata. De engelen komen naar beneden en zeggen de herders, zeggen die simpele mensen met hun schapen, die zei, ik verkondig u grote blijdschap. Want heden is u de heiland geboren. is u de heiland geboren. Probeer niet uzelf te redden, hij komt u redden. En daarom verkondig ik u grote blijdschap. Een zekerheid eens en voor altijd behouden te zijn. Ik geloof dat met mijn hele hart. Ja, dan is er groei. Want dan is de rommel uit je leven opgeruimd en is er rust. En dan komt er groei. Eerder niet. Als deze dingen, deze fundamentele dingen niet duidelijk zijn, dan blijft u bouwen aan uw fundament. En doet dat zolang het nodig is. Maar als het er ligt, kan het huis gebouwd worden. Niet andersom. Niet eerst het huis en dan het fundament. Zonder fundament zakt elk huis in elkaar. Ja, wat je ook probeert. Wat je ook probeert. Maar als het fundament, rechtvaardiging door geloof alleen, stevig ligt in uw leven, dan komt de groei. En tot slot dit. Dan ben je klaar met jezelf. Dan ben je klaar met jezelf. Want hij is klaar met mij. Dan ben ik, en dan heb ik dus tijd, kracht, visie en energie om u te dienen. En u mij. Als het niet duidelijk is, ga naar huis, zorg dat het duidelijk wordt. Maar doe niks in de gemeente. Niks. Stop. Maar als het duidelijk is, kom terug. Want dan wil je, gaat God je gebruiken. Dan is het tijd. Dan ben je klaar met jezelf. Zullen we samen de Heer danken voor deze dingen. Heer Jezus, we belijden met elkaar. U bent onze rechtvaardiging. U bent onze heiliging. U bent onze wijsheid. U bent onze redder. U staat op mijn rekening. Heer, het is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Heer, wat een genade, wat een liefde u gegeven heeft. En Heer, we hebben ondanks de eenvoud van deze dingen toch zoveel moeite om het te begrijpen. Elke keer weer zakken we terug, Heer, in zelfbeschuldiging. En kijken we in de spiegel en zien alleen onszelf. Help ons om de komende week in uw Bijbel te kijken. En onszelf te zien zoals u ons ziet in de Heer Jezus Christus. En als er mensen zijn die niet in hem zijn, Heer, wilt u ze bij u brengen. Heer, we kunnen het niet, ondanks alle goede voorbeeldjes. Wilt u het doen, opdat ze zichzelf zien zoals u ze ziet. Waar u voor gestorven bent op het kruis van Golgotha. Uw bloed heeft gevloeid. U bent opgestaan uit de dood. En in ieder die in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Vader, we danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.